Wel, zoals ik al zei, 1 Korinthe hoofdstuk 15, vers 20 tot 28. Wil ik met u lezen. En we vallen eigenlijk midden in een tekst. Dat is nooit erg handig, hè, om midden in een tekst te vallen. Eigenlijk kwam het erop neer. Het voorgaande vertelde Paulus. Paulus is de schrijver van deze brief. Vertelde hij wat de gevolgen zouden zijn als Jezus niet was opgestaan. En dan komt hij hier bij vers 20 en dan begint hij met dat positieve. Maar nu Jezus is opgewekt. En dan gaat hij ons vertellen eigenlijk wat dat teweeggebracht heeft. Wat dat voor waarde heeft. En zo willen we dan beginnen bij 1 Korinthe hoofdstuk 15 vers 20. Maar nu, zegt hij, Christus is opgewekt uit de doden. En de eersteling, en hij is de eersteling van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door één mens, is er ook de opstanding van de doden door een mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn orde. Christus als eersteling en daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. En daarna komt het einde. En wanneer hij het koningschap aan God de Vader heeft overgegeven, wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Want hij moet koning zijn, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. Waarvan de laatste vijand die teniet gedaan wordt, de dood is. Immers, alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer hij echter zegt dat aan hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij, die zelf alles aan hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. En wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zichzelf onderwerpen aan hem die alle dingen aan hem onderworpen heeft. Opdat God alles in allen zal zijn. Tot zover de schriftlezing van Gods woord. Wel, we hoeven maar naar buiten te kijken en de radio aan te zetten en het nieuws te volgen. Dan horen we dat de aarde warmer wordt. En ik zou bijna zeggen, hoe warmer de aarde wordt, hoe kouder en killer de mensheid wordt. Het lijkt alsof de een inderdaad opwarmt, maar als we naar de mensheid kijken, dan zien we het steeds kouder en killer worden. En we hoeven maar terug te kijken in de wereldgeschiedenis, en het is niet zo'n fraai beeld wat we zien van de wereldgeschiedenis. Kijk maar terug. Ik bedoel, de wereld om ons heen, en we hoeven niet ver te kijken, en het hoeft niet eens naar de Oekraïne te kijken, maar gewoon in onze buurt. De strijd die er zijn in huwelijken. Als we terugkijken, dan is de geschiedenis geen fraai beeld. Het is één lange tragedie eigenlijk. Eén lange baan van narigheid en ellende, kommer en kwel, pijn en verdriet. Ach, tuurlijk, er zijn positieve dingen te melden. Ik bedoel, er gaan voedseltransporten naar de Oekraïne. Dat is ontzettend positief. Maar in het algemeen is er een neerwaartse spiraal. Het gaat van kwaad naar erger. Vanaf het moment dat Adam zondigde, is het alleen maar erger geworden in deze maatschappij en in de wereld. Dat vinden we ook in de Bijbel terug. En er waren wel mooie lichtpunten bij Jozua en Mozes in de Bijbelse verhaal van het Oude Testament, waar eigenlijk het allemaal verkeerd ging. En dan was daar een Mozes en het leek met Gods volk wat beter te gaan. En daar kwam Jozua en het leek wat beter te gaan, maar Jozua was gestorven. En wat staat er dan in Richteren? En na hem stond een generatie op die God en de wonderen van God niet kende. En iedereen deed wat goed was in zijn eigen ogen. Je zou bijna kunnen zeggen, als de mensheid één stap naar voren deed, dan duurde het niet lang of we deden twee stappen terug. Er is een neerwaartse spiraal. Vanaf Adam gaat het terug uit. Met het allergrootste diepste punt en het dieptepunt wat er ooit geweest is, de diepste duisternis waar de mens ooit in beland is, is het moment dat zij hun schepper aan het kruis genageld hebben, wat we op Goede Vrijdag herdacht hebben, 2 dagen geleden. Het absolute dieptepunt. Het absolute dieptepunt. Tot die tijd zagen we dat de dood heerste en de dood trok alles naar zich toe en alles eindigt bij een graf en we hebben bijna allemaal wel bij een graf gestaan waar we van denken, dit gaat niet goed. Maar het summum van alles en van de neerwaartse spiraal was de dood van de Heer Jezus Christus. Het absolute dieptepunt in de mensheid. Het grootste onrecht ooit. De volmaakte Zoon van God, waarachtig God en waarachtig mens, werd veroordeeld en aan het kruis genageld, terwijl die niets verkeerds gedaan had. De Heer der Heerlijkheid werd gekruisigd. De enige die geen straf verdiende, de enige die waardig had geleverd, nagelden wij aan het kruis. Gekruisigd. Dat is het dieptepunt. We noemen het Goede Vrijdag, maar als we heel goed kijken vanuit dit perspectief, is er niets goeds aan de Goede Vrijdag. De grootste gruweldaad door de mensheid ooit begaan. En waarom zeg ik dat? Waarom leg ik dat eigenlijk in dit perspectief? Omdat eigenlijk in het verhaal en in de lijn van Gods verlossingsplan in deze wereld was de kruisdood van de Heer Jezus het absolute diepste punt. En het is juist bij de dag van vandaag waar we bij stilstaan, de opstanding van de Heer Jezus Christus, waar voor het eerst een positieve wending kwam en waar eigenlijk de hele wereldgeschiedenis omhoog gaat en het eerste positieve is gebeurd. De opstanding uit de doden. Er is een lijn omhoog ingezet. De opstanding van de Heer Jezus is het moment waar we eigenlijk kunnen zeggen, hier gaat de wereldgeschiedenis omhoog klimmen. Oh, we zien het nog niet om ons heen, maar de garantie hebben we. En dat toont Paulus als het ware in deze tekst die we voor ons hebben. Het dieptepunt is voorbij, er is een hoop. Er is niet alleen een grote omkeer in de storyline, zou je kunnen zeggen, van de Bijbel. Maar we kunnen zeggen, wat is het centrum van de Bijbel? Dat is de opstanding van de Heer Jezus Christus. De voor was de eerste helft en daarna hebben we de tweede helft. De hele tijdslijn van de geschiedenis ingedeeld. Onze tijdstelling gaat natuurlijk vanaf de geboorte van de Heer Jezus. Hoe geweldig dat ook is, maar dat is niet het keerpunt. Het keerpunt is zijn opstanding. Maar het veroorzaakt ook bij de Heer Jezus zelf de omkeer. Want vanaf het moment van zijn opstanding eindigde de plaats dat hij eigenlijk kwam als een zwak kind in deze wereld. Het eindigde dat hij moest lijden. Zoals we voorgelezen werden uit Filippenzen 2, dat hij kwam als mens en zich diende, opofferde als het ware als een slaaf om gekruisigd te worden. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. In zwakheid. Hij is arm geworden voor ons. Maar dat is over bij de opstanding. Want hij verrees in heerlijkheid en majesteit. En hij zei, alle macht is mij gegeven op hemel en aarde. En zo verwachten we hem ook terug. De Heer is opgestaan in kracht en heerlijkheid. En dat omkeerpunt vinden wij in het vers waar we vandaag mee beginnen. 1 Korinthe hoofdstuk 15 vers 20. Maar nu... Dat is de omkeer in de hele wereldgeschiedenis. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. Dat is waar het begint. Christus is opgewekt. We staan stil bij wat er nu verworven is door de opstanding. En misschien klinkt het overbodig, maar het is wel even goed om te vermelden. Christus is volledig uit de dood opgestaan. Hij is permanent uit de dood opgestaan. Hij is uit de dood opgestaan om nooit meer te sterven. Positief zeggen we eigenlijk, de Heer leeft voor eeuwig. En negatief noemen we dat, de Heer is onsterfelijk. Hij zal nooit meer sterven, hij kan niet meer sterven. Jezus leeft voor eeuwig als God en als mens. En wat staat er dan zo mooi in de tekst in 1 Korinthe 15, 20? Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden. De eersteling. Weet je wat nog, uit het Oude Testament werd er eigenlijk, als er een oogst was, dan hadden de Israëlieten de verplichting om de eerste scholven, als het ware, die ze oogsten van de nieuwe oogst, om die naar het tabernakel te brengen en naar de Heer te offeren en te zeggen, Heer, dit is voor u. U bent de God die voor ons zorgt. U bent degene die dit verdient en we dragen het aan u op. In de hoop en met de zekerheid dat God ook de rest van de oogst zou geven. En dat is eigenlijk wat hier ook zo mooi wat Paulus hier ook zo mooi beschrijft, als Jezus de eersteling is uit de doden, die uit de doden opstaat, dan is hij de eerste die is opgewekt. En er volgen er meer. De grote omkeer. Maar dan vers 21 en 22, wat lezen we daar? Want omdat de dood er is door een mens, is er ook de opstanding van de doden door de mens. Want een ieder, of want allen die in Adam sterven, ik kan beter zeggen, want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. En wat Paulus daarin eigenlijk doet, zegt hij eigenlijk van, Christus is opgewekt, maar je moet wel verbonden zijn met Christus. Want van nature zijn we verbonden met Adam en daar kwam de dood vandaan. Als u zich afvraagt waar de dood vandaan kwam, omdat we verbonden zijn met Adam. En die zondigde tegen God en hij was een vertegenwoordiger van het menselijk ras en daar komt de dood vandaan. Maar wie verbonden is met Jezus Christus, en dat staat er al zo mooi, zo zullen ook in Christus, wie in Christus is, wie zijn vertrouwen in hem geplaatst heeft, die zal opgewekt worden tot leven. Het is maar waar je mee verbonden bent. En feitelijk is de opstanding van de Heer Jezus dus ook een domino-effect. Hij was de eerste. Hij was de eerste. Dat zien we eigenlijk in het volgende stukje. Christus eerst heb ik erboven gezet. Vers 23. Ieder echter is een eigen volgorde. Christus als eersteling en daarna wie van Christus zijn bij zijn komst en daarna het einde. Zie, het blijft niet bij die ene opstanding van de Heer Jezus. Hoe geweldig en glorieus deze dag ook is. Hij wordt hier genoemd als de eerste. Hij was de eerste die uit de doden opstond. Nou, we weten dat de Heer Jezus terug zal komen. Maar we weten niet wanneer. We weten dat de graven open zullen gaan en iedereen die in Christus is, die zal opstaan tot het eeuwig leven. Maar we weten niet wanneer. Maar we weten wel de volgorde. Want dat is wat Paulus hier ons geeft. Ieder in zijn eigen orde. Eigenlijk, ieder in zijn eigen volgorde. Christus is de eerste en daarna wie van Christus zijn. Bij zijn komst. Bij zijn komst. Bij zijn komst. Feitelijk is dat bij zijn komst is als de Heer Jezus terugkomt om de gemeente op te nemen in glorie, om inderdaad de gemeente van de Heer Jezus Christus. En dat zit hem niet vast in een kerkgebouw, maar dat zit hem vast in wie tot wedergeboorte gebracht is in zijn hart. Wie zijn vertrouwen gesteld heeft op Jezus Christus, die hoort bij hem. Die worden opgenomen, die worden uit deze wereld weggenomen. Daar zullen de graven open gaan. We hebben dat zo straks ook gelezen. Hetzelfde hoofdstuk, hoofdstuk 1 en 15. In Korinthe, vers 51b en 52. Want wat staat er? Wij zullen niet allen ontslapen. Niet iedereen zal sterven. Want als de Heer Jezus komt, leven er mensen. Als de Heer Jezus terugkomt, dan leven er mensen die ook van hem zijn. En wat zegt Paulus dan? Wij zullen allen veranderd worden. Iedereen zal veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik. Bij de laatste bazuin. Wie leeft als de Heer Jezus terugkomt, zal in een oogwenk veranderen. En zal een verheerlijk lichaam krijgen. En degene die gestorven zijn en begraven, die zal uit zijn graf omhoog komen. De doden zullen opgewekt worden. En wij zullen allen veranderen. Wat heerlijk om te weten. En dan de volgende, de groep die komt. En dan is er eerst een periode waarvan deze wereld in grote problemen geraakt. 7 jaar van grote verdrukking noemen we dat. En dan zijn de mensen die in die periode de Heer Jezus leren kennen en die zullen sterven. En die vragen dan inderdaad, als ze daar in Openbaring hoofdstuk 6 onder de troon zitten, hoe lang nog, Heer, hoe lang nog? En dan zegt de Heer nog even wachten. En aan het eind van die 7 jaar, als de Heer persoonlijk terugkomt met zijn voeten op de berg van Jeruzalem, zullen ze opgewekt worden, meegenomen worden, kan ik beter zeggen, uit de hemel, bekleed worden met hun nieuwe lichaam. En ze zullen voor 1000 jaar met de Heer regeren. Als de Heer op deze aarde zijn voeten neerzet en voor 1000 jaar zal hij regeren van pool tot pool. En dan is er aan het eind daarvan, die 1000 jaar, de opstanding van de doden. De opstanding van de doden. Zij die niet tot Jezus Christus behoren en die zullen voor eeuwig naar de hel gezonden worden. En dat zegt Paulus hier in 1 Korinthe hoofdstuk 15 vers 24 in de tekst waarin we zaten. En daarna het eind. En dat is het eind. Dat is het eind. En eigenlijk wat Paulus doet, hij neemt een panorama en hij geeft zo van, ja, Christus was de eerste, maar er is een volgorde. Er is een volgorde. Dan zullen zij opstaan die van de Heer zijn, dan zullen zij die door de grote verdrukking gaan, en dan zullen zij die aan het eind de Heer niet hebben leren kennen. En dan zal daar het nieuwe hemel en de nieuwe aarde zijn, en zij die de Heer Jezus niet kennen. En dat is het eind. En feitelijk is het, je zou kunnen zeggen dat de opstanding van de Heer Jezus, en ik zei dat net al, is feitelijk het moment dat de tweede helft begint. De tweede helft. En de finale is verzekerd. En vaak hebben wij, als we denken aan een wedstrijd, dan hebben we daar een podium met in het midden de winnaar. En dan hebben we de tweede en de derde plaats. Maar hier zal maar één op het podium staan. Er is geen tweede en derde plaats, er is maar één winnaar. En dat is Christus. Hij alleen staat op het podium. Want kijk maar eens in vers 24 van 1 Korinthe 15. Wanneer hij het koningschap aan de Vader heeft overgegeven. Wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht heeft teniet gedaan aan het eind. Zegt Paulus, zijn alle vijanden, machten en krachten teniet gedaan en uitgeschakeld. Want Christus is de eerste. Maar hij is niet alleen de eerste. Hij moet ook heersen. Hij moet ook heersen. Kijk maar eens in vers 25. En de HSV omschrijft het zo, want hij moet koning zijn. Dat is niet de beste vertaling, denk ik. Beter kun je dat vertalen zoals de meeste vertalingen dat hebben, de NBG ook. Eigenlijk is het beter dat je kan zeggen, hij moet als koning heersen. Het gaat niet over dat hij koning moet zijn, maar over zijn heerschappij. Lees maar met me mee verder. Want hij moet als koning heersen totdat alle vijanden onder zijn voeten... Totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Zie, Christus heerst. Het gaat niet over zijn koningschap, maar het gaat over zijn heerschappij als koning. En laten we wel wezen, er kan alleen maar een opgestane Heer heersen, is het niet? Alle wereldreligies aanbidden een iemand die gestorven is en die dood gebleven is. Het waarachtige christelijke geloof is dat wij ons hoop, vertrouwen hebben gesteld op een levende Heer. Een die opgestaan is uit de dood. Want dat is de enige die kan heersen. En de lengte van de tweede helft voor de Heer, zou je kunnen zeggen, na de opstanding tot het eind, wordt niet bepaald door het aantal minuten, zoals in een voetbalwedstrijd. Nog 90 minuten en nog 45. Nee, de lengte wordt bepaald door iets heel anders. Die wordt bepaald totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Dat is de lengte. Totdat de Heer over alles en iedereen regeert. En dat staat er dan, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. Dat is eigenlijk een beeld van een generaal die als een Romeinse heerser een overwinning had behaald. En wat ze dan wel deden was om een generaal of een hooggeplaatste officier van het leger naar voren te halen. Dat de generaal die gewonnen had zijn voet op zijn nek zette. Als zijnde van, ik heers over jou. Ik ben overwinnaar. Ik heb de overwinning over jou behaald. En dat is wat Christus komt doen. Hij heerst. Hij moet als koning heersen totdat hij alle vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. Nou, Christus voert geen blitzkrieg. Heb je die term de laatste weken ook weer gehoord? Een bliksemoorlog. Binnenkomen en snel veroveren. Dat hadden de apostelen van de Heer Jezus zelfs verwacht. Vlak voordat de Heer Jezus naar de hemel werd opgenomen, hij was opgestaan uit de doden, hij was nog 40 dagen op aarde. En vlak voordat hij eigenlijk naar de hemel ging, zeiden zijn discipelen, Heer, is dit nu de tijd dat u het koninkrijk op aarde gaat stellen? Is dit nu de tijd dat u alle vijanden gaat vernietigen? Vlak na zijn opstanding. 40 dagen. En ze meenden van, allee, nu. Een bliksemoorlog. Patat, alles en iedereen. En wij kijken terug en zeggen, wij. Zolang de eerste helft duurde, van Adam tot het dieptepunt. Twee 1500 plus jaar totdat Jezus gekruisigd werd. Waarom zo lang? Om de verdraagzaamheid van God te tonen. En Heer, waarom zo lang van zijn opstanding tot het eind? Waarom duurt dat zo lang? Opdat God verheerlijk mag worden in elk detail. Een verrassingsaanval zou niet eer en glorie aan God geven, maar dat hij werkelijk in elke fase toont dat Christus heerst. Dat overal Christus zijn heerschappij duidelijk zichtbaar zal worden en dat niemand en niets, ik kan het beter positief zeggen, dat iedereen zal bevestigen, Jezus is Heer. Dat hadden we net voorgelezen. En dat laatste zal inderdaad aan het eind van het millennium zijn. 1000 jaar heeft Christus hier op aarde geregeerd. En dan komt Satan nog 1 keer vrij. En die gaat nog 1 keer proberen om als het ware de macht over te nemen. En om deze wereld de dood nog 1 keer te laten zien. En dan komt de vuur uit de hemel en dat is het eind. En dan is het game over. Wat staat er dan in vers 26? De laatste vijand die te niet gedaan wordt is de dood. De laatste vijand. Wat? Hoe overwin je nu de dood? Hoe wordt de dood, en het punt daar is teniet gedaan, betekent eigenlijk ontroond. De NBG zegt dat ook, ontroond. Het betekent buiten werking gesteld. De dood is buiten werking gesteld. De dood is vernietigd. Maar hoe wordt de dood buiten werking gesteld? Door de opstanding. Door de opstanding. Het is zo eenvoudig. Hoe weten we dat de dood is overwonnen? Hoe weet je dat de dood ontroond is? Dat er een opstanding is van iedereen die in de Heer Jezus geplaatst is. Die zal opstaan en de Heer die kijkt ernaar en zegt, daarom is de dood overwonnen. En soms vraag je wel eens af, tenminste ik wel, ik weet niet of u dit zich afvraagt. Wat voor krachten zijn er nu nodig om de dood te overwinnen? Ik bedoel, de Heer sprak deze aarde en het hele heelal en het universum, sprak Hij en het was er. Hij sprak het als het ware inexistent. Of in existence, zoals de Engelsen dat zeggen. Hij sprak het en het werd verwezenlijkt. Wat doet de Heer nu? Wat voor krachten waren er nu nodig om de opstanding uit de doden te verwezenlijken? We mogen eens gaan naar Efeze hoofdstuk 1. Misschien wel eens goed om daar eens bij stil te staan. Wat voor krachten waren daar nu voor nodig? Wat kostte het nu om de dood te overwinnen? En dat begint bij vers 19 en ik begin daar halverwege. En dit is eigenlijk waar Paulus spreekt, ik zal het zo wat uitleggen, over de kracht die beschikbaar is voor een ieder die in Jezus gelooft. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is, en u hoort al, de alles overtreffende kracht, alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Wat eigenlijk Paulus zegt, voor een ieder die in Jezus vertrouwt, die heeft een onmetelijke kracht beschikbaar. En dan gaat hij een vergelijking maken. Overeenkomstig, oftewel dat is de vergelijking, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte. En die onmetelijke kracht die beschikbaar is voor de gelovigen, dat is de onmetelijke kracht. En Paulus die schrijft hier ook in deze brief, gebruikt die termen. Die eigenlijk zegt, van ja, het is niet te omschrijven hoeveel kracht daarvoor nodig was. Het is een sterkte van zijn macht. Het is een alles overtreffende trap. Om Christus uit de doden op te wekken. Je zou bijna kunnen zeggen, als je aan God vraagt van, Vader, als we bij hem zijn in alle eerbied en waardigheid. Vader, wat kostte het u voor kracht om de aarde te scheppen? Dat was niks, ik sprak en het was er. Waar heeft u nu de meeste kracht voor gebruikt? Oh, om mijn zoon uit de doden op te wekken. Dat was de alles overtreffende kracht. Wauw. We staan er niet bij stil. We denken, het graf gaat open en het is zomaar gedaan. Maar God spreekt in termen dat er enorme krachten en machten voor nodig waren. De alles overtreffende kracht. Dus feitelijk was de opstanding van de Heer Jezus Christus een glorieus machtvertoon. die beschikbaar is voor ons. De dood overwonnen. De laatste vijand was de dood, die is overwonnen. En dan zegt Paulus in vers 27, immers alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Christus zal heersen over alles. Hij moet heersen over alles. Maar Christus heerst niet alleen over alles. In het volgende stuk, in vers 27b, zien we ook dat Christus zich onderwerpt. Als we onze Bijbel een beetje kennen, dan zien we ook de Heer Jezus Christus in Openbaring hoofdstuk 5, een welbekende tekst in onze gemeente, waar de Heer Jezus, als het ware, in de troonzaal van de hemel komt en waar gevraagd wordt, wie is waardig om de boekrol in ontvangst te nemen? Wie is eigenaar van deze wereld? Wie mag het oordeel over deze wereld uitvoeren? Wie is bij macht om deze wereld terug te winnen? En niemand werd gevonden in hemel, aarde en onder de aarde. En dat Johannes weende. En dat er maar één was. En dat was het lam. Het lam geslacht van voor de grondlegging van de wereld kwam. En ontving de rol uit de Vaders hand. En opende het. Christus is de enige die deze wereld kan herstellen. En volledig kan herstellen. Over alles en iedereen zal hij heersen. De dood is aan hem onderworpen. Die is machteloos geworden. De opstanding is geweest, de aarde en de schepping die zal hersteld worden, want alles is aan Christus onderworpen. Maar nu gaan we de tekst even lezen. Want het was een gecompliceerde tekst, wat Paulus daar zegt in vers 27. Wanneer hij echter zegt dat aan hem alle dingen onderworpen zijn, en dat is aan Christus. Als alles aan Christus onderworpen is, dan is het duidelijk, zegt Paulus daar, dat hij, en dat is God de Vader, die alles aan de Zoon onderworpen heeft, die eigenlijk alles aan de Zoon gegeven heeft, als een geschenke zegt tegen de Zoon, Zoon, jij bewerkt de verlossing en het herstel van heel de schepping en de mensheid. Doe dat in mijn opdracht, als mijn gezant, mijn afgevaardigde. Dan zegt Paulus, het is duidelijk dat hij, dat is God de Vader, die zelf alles aan Christus onderworpen heeft, uitgezonderd is. De Vader is niet onderworpen aan Christus. De hele schepping, de hele wereld en alles is onderworpen aan de Heer Jezus Christus, inclusief de dood. Maar niet de Vader. Maar niet de Vader. Want de Zoon handelt in opdracht van de Vader. Christus heerst over alles. Hij heeft de dood overwonnen. En uiteindelijk, dat mooie vers, als Christus inderdaad alles overwonnen heeft en winnaar is, dan overhandigt hij alles aan de Vader in vers 28. En wanneer alle dingen aan Christus onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zichzelf onderwerpen aan hem, en dat is de Vader die alle dingen aan Christus onderworpen heeft, opdat God alles in allen zij. Christus, de opgestane Heer, onderwerpt zich aan de Vader. Hij neemt de plaats binnen, neemt zijn plaats weer in de drie eenheid, waar de Vader als het ware centraal staat, waar de Vader verheerlijkt mag worden en de Zoon met hem. De opgestane Heer. Ik hoop dat u ziet dat inderdaad in dit gedeelte dat er een koersverandering geweest is in de geschiedenis en dat er eens en voor altijd een koers is ingezet die positief is en het einde zal geweldig zijn, glorieus, de hele schepping hersteld en iedereen die de Heer Jezus lief heeft en op hem vertrouwt, die zal een nieuw lichaam krijgen, die zal hetzelfde lichaam krijgen als de Heer Jezus zelf. Glorieus, opgestaan. Een opstandingslichaam, geen ziekte meer, geen pijn, geen verdriet, geen slijtage, niks meer. Onsterfelijk. Om voor eeuwig deze grote verlosser te aanbidden. En dan zien we dat inderdaad het positieve is ingezet. De weg naar boven, de spiraal gaat alleen maar naar boven. Niet om ons heen nog. Maar de Heer garandeert het. En wij geloven dat. En we zien ook dat de opgestane Heer niet meer opgestaan is in zwakheid, maar in glorie. Dat hij niet kwam om zijn leven te geven, maar hij komt om te heersen over de dood. Omdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Gelooft u dat? Zo'n eenvoudig kinderlijk geloof. Die zegt, ik vertrouw op Jezus omdat hij is opgestaan uit de dood. Ik geloof dat hij de prijs van mijn zonde betaald heeft. Dit is het moment. Doe het vandaag. Vlucht naar hem. En u ontvangt eeuwig leven. Wel, Vader. Wat bent u goed dat u inderdaad ook ons toont, Heer. Het grote panorama van de wereldgeschiedenis, Heer. Waar we lazen dat door één mens de dood gekomen is. Maar ook dat u uw Zoon gezonden heeft, Jezus Christus, en dat door hem en wie in hem is, op zullen staan uit de dood. Omdat u, Heer Jezus, de dood heeft overwonnen voor al uw kinderen. Heer, en dan aan het eind zullen we zien dat u, Heer Jezus, ook over alles zal regeren, ook over deze wereld. Een rechtvaardig koninkrijk zal hier komen, zoals u het bedoeld had aan het begin van de schepping. Maar waar daar zal geen mens heersen, daar zal de mens en God, Jezus Christus, heersen, de volmaakte. En ieder die in hem gelooft, Vader, zal met hem heersen. Om in tot in eeuwigheid de opgestane Heer te loven en te prijzen. Vader, wij danken u voor die eenvoudige boodschap. Voor die heerlijke tijd. En voor het enorme positieve vergezicht, Heer. Op uw tijd, op uw wijze. We weten niet wanneer en hoe lang, Heer, maar de volgorde hebben wij gezien. Christus als eerst, daarna wie in hem is bij zijn komst. En daarna het einde. Halleluja. Amen.